Nou, geweldig om zo weer bij elkaar te komen, om samen de Heer te aanbidden en over zijn woord te horen. En dank u wel dat ik hier ook weer mag zijn in Den Haag, het centrum van Nederland. En ik heb wat te vertellen, een belangrijk principe in ons geloofsleven. Laten we eerst daarvoor bidden. Heer, we hebben eigenlijk van onszelf niks zinnigs te zeggen. Het is dat u het bent, Heer. U wilt door een mensenleven heen spreken en daardoorheen werken. Heer, u hebt woorden van eeuwig leven. En dat hebben we nodig. Er zijn misschien mensen die zich misschien niet zo lekker voelen, of niet goed in hun vel zitten. Of anderen. Ja, u weet het precies wat er allemaal gaande is in de harten. En ik wil u zo bidden dat, ja, misschien een woordje blijft hangen of een zinnetje, Heer, en dat u er ook blij mee bent. Heer, zoals we hier zitten, u zegt ergens in uw woord 3 keer dat we niet met lege handen mogen komen voor uw aangezicht. En dat heeft niks te maken met geld, maar dat heeft te maken met ons hart. Dat we geen leeg hart hebben naar u toe, maar dankbaar zijn en omgaan met u hebben en willen hebben. Heer, en zo vragen we uw zegen deze morgen. En wat uw woorden ergens zegt, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van ons hart u welgevallig zijn. In Jezus' naam. Amen. Ik weet niet of u dat wel eens hebt. Ik heb zo af en toe in mijn leven, dan maak ik toch een missen. En dat doe ik echt een zonde. En dat is, ja, dan denk je, ben ik zo lang een christen. En dan kan ik soms zo chagrijnig zijn of wat ook. Het maakt niet uit wat het is. Dat is niet, mensen denken bij mannen vaak op seksueel gebied, maar daar gaat het helemaal niet om. Maar je kunt zo, dat je diep in je hart weet van, ik zit fout. Naar mijn vrouw toe, of misschien naar je kinderen toe, of naar, op het werk waar je zit. En dan denk je als ouder, dat man, ben ik al 40 jaar een christen, of hoe lang, dan, hoe kan dat nou? Ben ik dan niks gegroeid in mijn geloof? Hoe, en dan, sommige mensen denken, die worden daar verdrietig van. Ouderen. Christenen die worden daar verdrietig van en die zeggen, ja, ik ben niks meer dan toen ik 20 was. En ik had ook eens een tijdje geleden zo, toen ging ik het bos in, ik ga altijd wandelen in het bos, ook als ik een preek moest voorbereiden, ga ik altijd een paar uur in het bos wandelen, bidden en denken en misschien wat heeft de Heer tegen me te vertellen en dan ga ik het thuis uitwerken. En ik was in het bos, ik was aan het wandelen en plotseling liet de Heer me zien wat er aan de hand was. En dan wil ik vanavond of vanmorgen daarover vertellen. En dus ook als u iets hebt van dat je weet van ik heb weer een misser gemaakt. En dat is fout en dat is niet goed. Maar ik zou zeggen, wanhoop niet. Er is een oplossing. En God is daar genadig in. En God, hij kent onze zwakte. En hij heeft het van tevoren, ook al in de Bijbel, heeft hij dat beschreven. Want er is één hoofdkenmerk, vindt God, denk ik, in ons geloof het belangrijkste. En daar wil ik vanmorgen over hebben. David, die kende dat hoofdkenmerk. Die kende dat geheim. David, die heeft veel grotere zonden gedaan dan Saul, hoor. David heeft mensen vermoord. Nou, dat heeft Saul verder niet gedaan. En nog meer van die dingen. Overspel gepleegd. Teun Stortenbeker, die had toen eens een keer een boek geschreven. Als David je vader is. Nou, daar ben je niet echt trots op, hoor. Als je David je vader is, dan heb je geen mooie vader. En toch was hij de man van Gods hart. Hoe kan dat nou? David kende dat geheim. En Saul, die kende dat niet een andere. En daar wil ik het graag over hebben. Mijn thema is terug naar de Schelfzee. Zo straks ga ik verder preken. Ik ga even mijn kaarten bijhalen. Die heb ik al een paar keer laten zien hier. En zolang ik hier mag komen, zal ik mijn vader laten zien. Ik geloof dat die woestijnreis, dat is precies een beeld van ons christenleven. Dat is heel goed om dat meer te lezen en daarmee bezig te zijn. Ik geloof dat zoals de tabernakel geschreven is, dat is het christelijk geloof zoals God het wil hebben. En zoals de uitocht is, dat is het christelijk geloof wat wij ervan maken. Maar er zitten dezelfde beelden in, alleen de tabernakel is het volmaakt. En bij ons dan is er nogal eens aardig wat aan de hand. En voor de mensen die dat nog niet weten, nog even een paar dingen noemen. En het verhaal gaat dus, je bent een slaaf van de farao, slaaf in Egypte, wij zijn een slaaf van de zonde en de duivel is de baas over. En je wordt verlost door het bloed van het lam. Het bloed van het lam werd aan de deurposten gestreken, van de huizen en bij ons aan het hart en dan word je verlost. En dan ga je met God op reis. En dan zegt God, nou we gaan niet de kortste weg naar Kanaan, staat er ergens. Want als je dan oorlog krijgt, dan gaan ze toch terug naar Egypte. Dus hij liet afslaan naar de Schellefsteen. En zo is het bij ons ook zo, je kunt niet stiekem een christen zijn. Want als je dan problemen krijgt, dan val je toch weer terug. God wil dat je een openbare belijdenis van het geloof doet en dat is de doop. Toen hebben ze later daar kinderdoop van gemaakt en toen moest je nog een keer opnieuw laten belijden. Maar de openbare belijdenis van het geloof is de doop, bij punt 2. En dan krijg je daar en ook vaak, vlak nadat je een christen bent geworden, krijg je enorme twijfel in je leven, enorme strijd. En dat valt Amalek aan. En even voor de mensen die dat wat meer weten. Juist Saul is te gronde gegaan aan Amalek. Daar kan ik een hele preek over houden. Maar Saul die moest toen een bepaalde koning doden. En dat heeft hij niet gedaan. En dat was het hoofd van Amalek. God zegt, ik heb een eeuwige strijd met Amalek. En jullie moeten Amalek vermoorden. En dat had Saul niet gedaan. Maar dat is bij punt 3. Amalek. En dan heb je punt 4. Dat is de vervulling van de Heilige Geest. En daar krijgen ze de wet. En wij krijgen de wet op het hart. En de wet is, zeg maar, als wet. Dat staat dan. Dat op die dag werden ongeveer 3000 mensen gedood. Staat daar. En de wet ten leven. De Heilige Geest, er staat hetzelfde tekst. Op die dag werden ongeveer 3000 mensen toegevoegd. Zo zie je het verschil. Daar twee, maar het is hetzelfde beeld. En dan ga je op weg. Dan kom je bij 5, dat is Kades. En dan gaat het allemaal fout. Kades, daar hebben die 12 verspieders, die durfden het land niet in te nemen. Daar had je Korach, Datam en Abiram, die kwamen in opstand naar God. En daar had Mozes, die sloeg twee keer op, of die sloeg op een rots. En God had hier gezegd, je moet op die rots slaan. Oké, daar heb ik over gepreekt een paar jaar geleden. Maar je moet niet een tweede keer op die rots slaan. God zegt, hier moet je tot de rots spreken. En wat doen wij vaak ook? Ik denk, een van de grootste zonden die wij kunnen doen, denk ik, als we een christen zijn en in de woestijn zijn, dan te zeggen, hier, als u van me houdt, dan. En ik zou niet graag de mensen willen onderhouden hier, die dat hebben gezegd, of in mijn eigen leven. Dan sla je voor de tweede keer op Christus. Christus is de eerste keer voor je gestorven. En voor jou geslagen de rots, staat in 1 Korinthe 10, geloof ik, Jezus is die rots. En als je de tweede keer op hem slaat, dan kom je misschien wel in de hemel, maar je mist het beloofde land. Dat deed Mozes na 38 jaar in de woestijn. Sloeg hij nog een keer, riep hij Jezus tot verantwoording. En allerlei zonden. En toen zegt God op een gegeven moment, afgelopen, niet naar het beloofde land, terug naar de Schellefsteen. Gingen ze hierheen, nou ja, later gingen ze hier. Ik wil over nummer 6 spreken. En terug naar de Schellefzee, terug naar de eerste liefde. En daarna heb je allerlei dingen die hier gaan gebeuren. Je hebt hier de koning Och en die andere. Sion werden verslagen. En toen gingen ze hier door de Jordaan. Dat is het diepste punt op de hele aarde. Waar je met droge voeten kunt lopen. Dat is 400 meter beneden zeeniveau. Dat heeft ook een geestelijk betekenis. Hè? Zeg maar vernederen voor God en mensen. En dan ga je het beloofde land in en allerlei dingen. Maar dus. Nummer 6, we gaan eens kijken. Het is een beetje, die zon is dat erg fel, maar ik zal het u voorlezen. Nummer 14, daar staat dan, de Heer zei tegen Mozes, dat was hier, waren ze dus, hadden ze allemaal, dat was al het begin van de woestijnreis, dat was, zeg maar, hier hebben ze anderhalf jaar over gedaan, en toen bij nummer 5, aan het na anderhalf jaar, toen zei God van, ik wil jullie vernietigen. Jullie met die de 12 verspieders, dat wordt niks. En toen ging Mozes voor hen bidden. En toen zei Mozes tegen, de Heere tegen Mozes, op uw woord heb ik hen vergeven. Maar alle mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die mij nu al 10 keer op de proef hebben gesteld en naar mijn stem niet geluisterd hebben, zij zullen het land dat ik hun vaderen gezworen heb niet zien.
Ja, geen van allen die mij verworpen hebben, zullen het zien. Keer morgen om en trek verder de woestijn in de richting van de Schellefse. Ten eerste, even tussen haakjes, je ziet het belang van voorbeden bij vers 20. Als Mozes niet voor die Israëlieten had gebeden, dan waren er geen Israëlieten geweest nu en dan waren er geen Joden geweest. Alleen Mozaïeten, want God die wilde ze allemaal vernietigen. Maar Mozes sprong in de bres en hij zegt, vernietig mij dan. Toen zegt God, nee, dat is niet de bedoeling. Ik ga niet jou vernietigen om hun te redden. Het gaat niet door. En toen heeft hij gezegd, oké, ik vergeef hem. Maar waar het nu om gaat, is de volgende. Dat volk had al 16 maanden lang, waren ze opstandig. In anderhalf jaar tijd, zeg maar, hebben ze 10 keer de Heer verzocht. Ze waren gewoon met hun hart hadden ze de Heer verworpen. Gewoon in hun hart, ergens anders staat het ook, ze waren met hun hart er niet bij. Je kunt hier in de kerk zitten en er gewoon met je hart niet bij te zitten. He, dat je soms dat je opstandig bent. Kijk, op zondagmorgen, ik praat ook voor mezelf, dan 2 uur lang, dan kan ik wel een glimlach opzetten en een aardige christen lijken. Maar hoe ben ik op maandagmorgen op mijn werk? Of hoe ben ik naar mijn kinderen? Of naar mijn kleinkinderen? Of wat droom ik s'nachts? Wat denk ik over? Waar mijmer ik over? En dan denk je soms, het lijkt wel of mijn hart er niet bij is. En zegt God, die zegt dan, morgen. Er staat nergens in de hele reis dat ze iets moeten doen morgen. Er staat er maar 1 keer in vers 25. Hij zegt, morgen moet je terug. Richting Schellefse. Staat er maar 1 keer. Heel waarom zegt hij morgen? En ze hebben dat 37 jaar niet gedaan. Dat kun je uitzoeken, kun je lezen. 37 jaar hebben ze niet geluisterd. Pas na 37 jaar, toen gingen ze terug naar de Schellefzee. En allerlei narigheid in de tussentijd gebeurt. En dus die hele woestijnreis die je leest, dat is ongeveer de eerste 1,5 jaar. En de laatste 1,5 jaar. 37 jaar staat niets over in de Bijbel. Wilde God niet over praten. Het is hem de moeite niet waard om daar een woord aan te bevuilen. Hoe is het in ons leven, denk ik dan? Doen wij wat God zegt, als hij zegt morgen terug, of zitten we 37 jaar te zwerven, mopperen? Hoeveel mensen bijvoorbeeld, als ze iets van de kerk vragen, wil je iets doen? Ja, maar ik ben het te druk en ik heb geen zin en ik ben te moe, te zwak en te misselijk. En mensen, dat is heel moeilijk, altijd mopperen. Nou, ik vind het heerlijk om iets voor de kerk te doen. Ik doe niks liever dan voor de Heer te werken. En in de kerk, weet ik veel, ben 20 jaar oudste geweest. Allerlei dingen. Het is heerlijk om met God door het leven te mogen. Maar hoe is het met ons? Of hoeveel mopperen op onze kinderen of kleinkinderen of wat ook. Of op ons huwelijk. Als man of vrouw. Dan denk je, man, wordt het nou? En misschien heb je ook nog wel gelijk. Want die kerel die is ook niet veel waard. Maar het gaat er niet om, of die vrouw. Maar het gaat er niet om hoe hij is. Het gaat er om hoe u bent. Het staat in de Bijbel, je moet de knecht van een ander niet beoordelen. Het gaat niet om de situatie waarin je nu leeft, maar het gaat om hoe je daarop reageert. En Israëlieten in ieder geval, die waren maar aan het mopperen. En nog even tussen haakjes hier bij 5, daar waren ze bij Kadesh, staat er, kun je lezen. Kadesh komt van het Hebreeuwse woord kadosh. En kadosh betekent heilig. Als jij in het beloofde land probeert te komen, in je eigen heiligheid mislukt het. Als je je acceptabel probeert te maken voor God, of omdat je denkt van ik doe zo mijn best, God zal wel van me houden daarom. Of ik ben zoveel beter dan de buur, moest kijken wat daar gebeurt, of die of dat, of die jongeren of zo. Seks, rock and roll, dat doe ik niet. Daar kom je nooit mee in de hemel. Daar kom je nooit mee in het beloofde land. En ze moesten hier erkennen, in mijn eigen heiligheid lukt het niet. Terug naar de Schellefzee. En wat betekent dat, terug naar de Schellefzee? En daar wil ik een paar dingen over laten zien. En er zijn 3 punten die me daar heel erg opvallen. 37 jaar later was het nu. Toen trokken ze van de berg Hor in de richting van de Schellefzee. Ze moesten namelijk om het land Edom heen trekken. Dat is hier zo omheen. Want ze mochten van Edom er niet dwars doorheen, ze trokken daar omheen. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? He, dus dat was al 16 keer dat. Maar hier, 37 jaar later waren ze nog steeds zo. Ik denk dat al die 37 jaar in de woestijn ze altijd nog hetzelfde waren. Hier nog, dit is het 38ste jaar. Nog steeds op mopperen. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dat waardeloze brood. Dat was het manna uit de hemel, weet u wel. Manna is het beeld van Jezus. En altijd maar Jezus voor en Jezus tegen. Manna, daar word je helemaal niet goed van, zeggen ze. Dat waardeloze brood hebben we een afkeer van. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes, maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette die op een staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Hier gingen ze dus bij dat. Het eerste punt voor mij is dat de terug naar de Schelfzee is terug naar af. Ten eerste, wacht even, ik doe even deze weg. Het eerste punt is, als je naar de Schelfzee terug moet, dat is terug naar af. Dat is een enorme afgang. Dan ben je misschien 35 jaar een christen en je bent hier oudste of wat ook. Of je loopt al zo lang mee en je hebt een goede naam. En dan moet je weer terug naar af. Dan denk je, man, wat een afgang. Dat je als oudere christen moet erkennen, het lukt me niet. Ik heb Jezus nodig. Alleen gaat het. En in plaats van dat er een geestelijke groei is en de jonge mensen kijken misschien naar je op, maar diep in je hart weet je, er is niet zoveel geestelijke groei bij mij. En dan denk je, waar heb ik nou voor geleefd? Waar heb ik nou mijn best voor gedaan? Al die inspanningen, ik was dicht bij het beloofde land. Beloofde land is waar God de baas is, waar God wonderen doet en waar je leeft in overvloed en zo staat er allemaal. Het eerste punt is dus terug naar af erkennen dat je het zelf niet kunt. En dat wilde het volk niet, want ze zeiden op een gegeven moment van, ja maar we gaan zelf wel tegen die Amalekieten vechten. Eerst in het Zuiderland, eerst durfden ze niet. En toen zegt God, ga terug morgen. Dus hij zei, nee, we gaan zelf wel vechten. We kunnen het wel, want de Heer is bij ons en de ark en zo, we gaan wel. Toen hebben ze verloren. Maar het duurde voor hen eigenlijk 37 jaar in hun hart voordat ze volkomen begrepen en erkenden, wij kunnen het niet van onszelf. Ik heb de vorige keer hier ook over gesproken, dat was de melaatsheid in het Oude Testament. Het is zo raar, als je melaats bent, één vlekje melaats, dan was je onrein, mocht je niet bij God komen. Was je hele arm om. Melaats mocht je niet bij God komen. Zat je lijf onder, mocht je niet bij God komen. Was je onrein. Maar was je nou melaats van de staat van je hoofd, huid tot je voetstop helemaal, dan was je rein. Sommigen die zullen dat nog weten. Gewoon het erkennen, hier aan mijzelf als mens zit geen haakje gezondheid. Ik heb u nodig. Dan zegt God, hé, heb je het nou in de gaten? Nou zijn we. Nou we talken, zo gezegd. Maar in ieder geval, dat was daar, is het hetzelfde. Jezus zegt ergens, wie zichzelf vernedert, wie teruggaat naar de Schelfzee, die zal verhoogd worden. Dat zegt hij 3 keer. En dat was ook het geheim van David. David heeft grote zonden gedaan, maar hij ging elke keer terug naar God. Hij ging terug, zeg maar, naar af, terug naar het begin. Hij zegt, God, Heere, schep in mij een rein hart. Heer, help mij. Ik kan het niet. Ik heb u nodig. Enzovoort. Al die psalmen. De Heer is mijn herder. Hij verheugde zich in Jezus. En hij wist, ik kan het niet. En dat was het eerste grote geheim van David. En Saul kon dat niet vinden. Het was ook met Jacob en met Esau. Jacob kon het vinden, maar Esau kon het niet vinden. Zelfs onder tranen. Hij was te eigenwijs. Om te erkennen, je kan het niet. Dus als je struikelt, broeders of zusters, sta erop en erken het dat je het niet kunt en dat je Jezus nodig hebt. Dat is het eerste. Het tweede wat ik al genoemd heb, is dat het 37 jaar duurde. Dat is jammer. En ik zou toch zeggen, dus u moet zorgen dat u niet 37 jaar van uw leven verliest. Dat zou jammer zijn. Dat volk moest toen terug en toen gingen ze terug en toen werden ze ongeduldig. Ja, ik kan me voorstellen, was je dicht bij het beloofde land en ja, je probeert het goed. Je denkt, ik ga strijden tegen die Amalekieten daar ook. En dan moesten ze weer heel terug. Jongen. Toen werden ze opstandig, dat hadden we net gelezen. En dan zitten we weer in die rotwoestijn. Mannen zitten we 37 jaar in de woestijn, dat is heel mensenleven zeg maar. En we komen geen steek verder, we gaan steeds verder van het beloofde land. En misschien hebt u dat ook, dat je dus niet, ja, daarmee zit van al jaren, er zit geen groei in en ik kom niet in het beloofde land, ik ben een beetje een woestijnzwerver. Een heleboel mensen zijn nog steeds woestijnzwervers, christenen. Ze weten wel waar ze vandaan komen, uit Egypte, maar ze weten niet goed waar ze heen gaan. En ze zwerven en ze draaien een beetje om hun eigen ik heen en zo. En Edom is hier, dat is je oude ik en dat moeten ze, nou, daar komen ze ook niet veel mee. En toen kwamen de slangen. Maar ze kwamen hier allemaal hun bijten. En zo is ook de pijlen van de boze, de beten van de oude grote slang die ons bijten. En gewoon weer omdat ze weer opstandig waren. Omdat ze zagrijnig waren om hun leven. Tuurlijk volgen we God wel. Maar je kunt zo makkelijk zagrijnig zijn op je levensomstandigheden. Waar God ook van weet. En toen werden ze gebeten. En wat ze dan moesten doen, moesten ze naar een koperen slang kijken. En dan zouden ze niet sterven. En dat staat ergens op, Jezus zegt, ik ben datzelfde beeld. Zoals de slang verhoogd moest worden, zo moet ik verhoogd worden, zegt Jezus. Wie naar mij kijkt, heeft eeuwig leven. En dat moesten ze daar leren. Of je nou wel naar het beloofde land gaat, of de andere kant op. Kijk naar Jezus. En dat is wat David ook deed. Hij keek in alles naar Jezus. David was de grootste profeet van het Oude Testament. Groter dan Jesaja of Jeremia. David heeft zoveel over God geschreven. En ook hele concrete dingen, weet je wel. Hoe Jezus aan het kruis zou hangen met zijn gebroken lichaam en zo. En David die allemaal dat beschreef. Dat is dus het tweede punt. 1. Erken dat je het zelf niet kunt. En ga naar af. 2. Kijk op Jezus. Kijk op Jezus als het leven niet gaat zoals je wilt. En het derde is het belangrijkste. Daar gaat het mij eigenlijk om deze morgen. Wat gebeurde daar bij de Schelfzee? God zegt, ga terug naar de Schelfzee. Dat wil niet per se zeggen dat het op dezelfde plek moet zijn, maar wel dezelfde zee. Ja, u hebt waarschijnlijk een boek en zo, lees je dat de Schelfzee daar is, maar dat begrijp je wel van de grote flauwekul. Dat klopt op allerlei manieren niet. Want op een gegeven moment kwam de farao achter hem aan, dat weten we wel. Toen waren ze hier. En toen zei het volk tegen Mozes, gij hebt ons al uit Egypte geleid en dan gaan we hier nog sterven. Nou ja, als dat hier zou zijn, dan ben je niet uit Egypte natuurlijk. En veel meer van die dingen. Maar het punt is, het gaat om, ga terug naar de Schelfzee. En misschien niet precies dezelfde plek, maar wel dezelfde hoedanigheid, dezelfde principe. Bij de Schelfzee was het volk buitengewoon dankbaar en blij over wat God had gedaan. Ze jubelden en juichten. Hier hebben we die gifslangen dus gehad, hè? Dat je moet kijken. En dan het volgende is bij de Schelfzee, dat is in Exodus 14 en 15, wat deden ze daar? Dan gingen ze meteen, dat is een heleboel versen, maar ik heb er een paar uitgehaald, waren wel 20 versen, maar er staat, het volk geloofde in de Heere. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. En dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. Wie is als u onder de goden, Heer? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid? Mirjam nam een tamboerijn in haar hand en al de vrouwen gingen achter haar aan. Met tamboerijn en rijden. Ze jubelden en juichten. Weet u, Mirjam die was toen een jaar of 90. Dus er is geen enkele vrouw hier denk ik te jong, te oud. Om met een tamboerijn te dansen voor de Heer. Het kan nog steeds. En al die vrouwen gingen er achteraan. Het hoeft niet zozeer, zuster, broeder. Maar het is gewoon, het gaat om je hartsgesteldheid. Ze waren daar zo blij met de Heer. Het gaat me door die hele 20 versen jubelen en juichen voor de Heer. Ze waren verlost van Farao, van hun zonde. En dat is misschien bij u ook zo. Weet u nog hoe enthousiast u was met de Heer toen u pas gedoopt werd? Of toen u net tot bekering bent gekomen, hoe u verliefd was op God, hoe je daarvan kon dromen, hoe je daarvan kon vertellen, hoe heerlijk het was om Jezus te volgen. Dat u warm werd in uw hart en daar enthousiast over kon vertellen. En dat wil God graag zien. Dat wil God ook zien als je 50 jaar een christen bent. En bij ons is het zo, ja, dan word je een oudere christen en je hebt allemaal vergaderingen en belangrijke mannen, die hebben dan een vergadering en zo. Wat is het bij jullie op woensdagavond, noem eens wat. Maar hebben we allemaal, dan zijn we, doen we iets in de kerk, zijn we bezig voor God. Of we zijn bezig met ons gewone leven. En toen zegt God, ik wil zo graag dat je bij mij komt. Dat je vol bent van mij. Je bent geschapen om met mij om te gaan. Dat is het enige doel. God heeft de mens geschapen om ermee om te gaan als vrienden. Als zonen en dochters. En daar, de Bijbel zegt, God verlangt met jaloersheid. Dat ons hart vol is van hem. Die eerste liefde hier. Jezus zegt ook, ik heb tegen u, zegt hij in Openbaring 2. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt. Bekeer u en doe de eerste werken. Daar is waar Jezus naar hunkert. Waar ons hart wat vol is van Jezus, die eerste liefde. Dat is het grote punt. En dat was het geheim van David. David, die heel veel psalmen, daar klaagde hij dan wel zijn verdriet en zijn moeite. Maar bijna elke psalm eindigt positief. Hij heeft een wat negatieve dingen, daar zit hij mee, dat hebben we allemaal. En heel veel dingen zijn ook geen zonde. Maar de Bijbel zegt, die zegt ergens, leg dan af alle last en de zonde. Wij denken vaak dat alles meteen zonde is. Nee, maar het is soms ook een last. Dat je met een last loopt, een beetje gebukt. En dat is niet direct een grote zonde, maar het is soms een last. En wat David deed, hij bracht zijn last bij de Heer. En ik zeg het wel tegen u, maar ik praat tegen mezelf, zoals we hier met z'n allen zitten. Dat is soms een punt dat je met lasten en zorgen en moeite. Wat ik laatst las, dat vond ik zo'n goeie. Mensen maken zich zorgen. En die prediker die zei, ja, maar met zorgen maken, dat is eigenlijk dat u de toekomst wilt voorspellen. Dat u zegt, zo gaat het waarschijnlijk worden en dat is een moeite. Nou zo, dat weet u helemaal niet. U kunt de toekomst niet voorspellen. U mag zelfs de toekomst niet voorspellen. We moeten leven uit Gods hand. Maar zorgen maken is een soort toekomst voorspellen. Zo zal het wel gaan en dan zit ik mooi binnenin. En God wil dat wij met die dingen naar hem toe gaan. En dat deed David. En daarom was hij zo'n geweldige profeet en een man van Gods hart. Hij vertrouwde God. En ik moet eerlijk zeggen, dat is echt een probleem. Ik kan God wel 20 uur per dag vertrouwen, maar durf ik God in alles, 24/7 zoals ze dat noemen, maar durf ik God echt te vertrouwen? Echt? Of wil ik toch nog een beetje dat zelf vasthouden? David was zo'n man die vertrouwde God door alles en die verklaarde hem zijn liefde. Er was eigenlijk maar één ding, heb ik hier staan, dat viel me een keer op. Er is maar één onderwerp waar God niet, waar David niet de hulp van God vroeg. Waar David niet op God vertrouwde. Hij had allemaal zijn vijanden en zo. Het enige wat je nooit bij David leest, is over seks. Hij heeft nog nooit gevraagd van, heren, welke vrouw moet ik nemen? Of heren, hoe moet ik met mijn vrouw omgaan? Dat deed hij gewoon en daar is hij ook volkomen ingestruikeld en zijn zoon ook. Dus het is belangrijk om elk facet van je leven. We hebben als ouders ook altijd al gebeden voor onze kinderen dat ze een goede man of vrouw zouden vinden. Vanaf de geboorte hebben we af en toe daarvoor gebeden. Heer, laat zorg alsjeblieft dat ze een goede levenspartner krijgen. En dat ze hun kinderen in het geloof opvoeden. Maar David deed dat niet. Lees je nooit over, en daar is precies in gestruikeld. Maar verder, David kende die drie lessen van de Schelfzee. 1. Erken je zwakte, dat je het zelf niet kunt. 2. Kijk naar Jezus, ook als je midden in de woestijn zit. En dat je leeft uit de genade van God. Het plaatsvervangende sterven van Jezus. En het derde is, heb weer of opnieuw of voortdurend die eerste liefde naar God. Dat je jubelt en juicht over zijn genade. En daar is God alles aan gelegen. Daar geeft hij ons onze zegen voor. Daar geeft hij ons ons eten voor. Onze lichaam, onze geest. En hij wil dat we dat doen. En ik heb vergeten, meestal neem ik 2 boeken mee. Wil ik even wat over vertellen. Maar één boek van Open Doors sprak me erg aan. Dat was een broeder uit Roemenië. Die was een hele bekende dichter. Die had meer dan 300 liederen geschreven. Die zingen ze in Roemenië ook allemaal. En hij was toen uit de gevangenis gekomen. En hij had 5 jaar voor zijn geloof gezeten. En dan speelde hij en zong hij voor mensen. En op een gegeven moment toen zei God tegen hem. Hij heet Nicolai. En toen zei God tegen hem, Nicolita. Dat is een soort verkleinwoordje. Dat is een koosnaampje. Hij zegt, Nicolita, waarvoor zing je eigenlijk? Waarom doe je dat? Voor de eer? Of wil je niet bij mij komen om voor mij te zingen? Vroeg de Heer. Hij zegt, broeder, de Heer vroeg dat zo vriendelijk en zo liefdevol. Hij zegt, wat ik nu doe, al jarenlang deed hij dat. Hij zegt, ik ga elke dag een uur lang voor de Heer zingen. Niemand die het hoort, ik ga op mijn traporgeltje en ga gewoon voor God zingen. Ik weet dat God daarvan houdt, dat ik gewoon met die relatie heb, blij mee ben. Dus dat doet hij elke dag een uur. En een andere wat me erg aansprak was een oude man in de 80. En die man die het boek schreef, die kwam dan bij hem. En het ging over Smith Wigglesworth. Dat is een hele bekende christenen waar ook erg veel wonderen door gebeurden. En hij zegt, broeder Wigglesworth, waarom bent u altijd vrolijk en altijd hetzelfde? Bent u nooit ziek of wat ook? Toen zegt die schrijver, zegt Smith Wigglesworth, die keek me aan. Hij zegt, broeder, ik vraag nooit aan Wigglesworth hoe het met hem gaat. Begrijp je? Dat zei hij over zichzelf. Hè? Hij zegt, ik vraag, dus als ik het zou zeggen, ik vraag nooit aan Ben Hoberen hoe het met hem gaat. Hij zegt, en die man vroeg hem, wat doet u dan als u opstaat? Hij zegt, hij was in de 80, hij zegt, het eerste wat ik doe, dan ga ik 10 minuten lang in de kamer, ga ik ronddansen en jubelen en zingen voor de Heer. 10 minuten lang, elke dag in de 80. Nou ja, dat doe ik ook niet hoor, maar het gaat om het idee. Het gaat om het idee dat je blij bent met God. Sommigen doen dan weer anders dan anderen, maar het is het idee. Want je kunt ook natuurlijk springen en dansen, terwijl je hart er niet bij is. Maar het gaat erom, ik wil dat leren, heren, dat mijn hart, dat ik een dankbaar figuur ben. Wat er ook gebeurt, hoe makkelijk heb je niet in je leven dat je iets overkomt en dat je denkt, waarom overkomt mij dat nou weer? En je zegt het tegen niemand, maar soms kun je in je hart kun je opstandig zijn. Tuurlijk laat je dat niet zien, dat past niet in de kerk, maar je bent het wel toch, dat je zo makkelijk opstandig, ook als prediker, het is makkelijk om hier te praten, maar hoe ben je s'avonds, bijvoorbeeld vrijdagavond alleen, als je vrouw naar bed is en je zit televisie te kijken, hoe is de situatie dan, en zo, dat soort dingen, en God ziet het allemaal, en hij wil dat we daarbij hem zijn. Terug naar de Schelfzee, terug naar de eerste liefde. En wat het mooie is om ermee af te sluiten is, toen waren ze hier geweest. En toen hadden ze hun les geleerd. Kijk maar in de verhalen verder die er komen. Er wordt nooit meer gemopperd. Want ze hebben hier nog weer een dik jaar over gedaan. Hier hebben ze net zo lang over gedaan als dit stuk. Maar hier zie je geen enkele keer meer dat ze mopperen. Bijvoorbeeld hier hadden ze watergebrek mopper. Hier watergebrek mopper. Maar hier hadden ze weer watergebrek. Geen gemopper. Dat staat de derde keer. Dus toen zongen ze Gods lof. En toen hadden ze daar een put gegraven en zo. Deden ze niet moeilijk van God moesten doen. Dan gingen ze daar zelf een put graven. En toen was er geen gemopper meer. Hier, grote tegenstanders hier. Een grote kerel van 4,5 meter. Geen gemopper. Ze gingen gewoon met God op weg. Ze hadden hun les geleerd. En dus ook als wij het hebben, dan kom je veel dichter bij het beloofde land. En het beloofde land is niet in de hemel. Want in de hemel is geen strijd meer. Het beloofde land is hier op aarde. Want hier is nog strijd. Maar dit is een ander leven met God dan hier in de woestijn. Dus God heeft geduld. Hij wacht gewoon op die 37 jaar als we niet verder komen. Hij wacht tot we die principes toepassen terug naar de Schelfzee, terug naar de eerste liefde. En daar is hij blij mee. Daar verheugt hij zich in. Vindt hij geweldig. En dan kom je in Gods rust. En dan kom je in die persoonlijke omgang met God. En dan maar de eerste stap is dat je erkent, kadosh, mijn heiligheid werkt niet. Ik heb Jezus nodig. Wij trekken om. Edel onze eigen ik heen, onze oude ik, en we gaan met Jezus verder. Jezus is de enige hoop. Neem een besluit.